Ik ga nu een tekst noemen. En je zegt van ja, wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Genesis 35. Het sterven van Rachel. Genesis 35. En dan lees ik vers 17, 18 en 19. Ja, dus Genesis 35, vers 17 tot 19. En het geschiedde, als zij het hart had, als zij het hart had, in, dus moeilijk had in haar baren, zo zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als zij, als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel. En zij werd begraven aan de weg naar Efrat. Het welk is Bethlehem. Ja, zij stierf. En wat lees je daar vooraf in vers 18? Haar ziel uitging. Volgens mij is dit de enige plaats in de hele Bijbel waarin je... Dat zou ik nog even na moeten zoeken. Maar waarin het uitgaan van de ziel wordt genoemd. In deze Bijbeltekst. Nou, dat is op zich al te weinig, zeker tegen het licht waarvan we die ziel al hebben bekeken, om hier zomaar het begrip van een onsterfelijke ziel aan te koppelen. Terwijl er nog eens een keertje heel duidelijk bij staat dat Rachel stierf, want zij stierf. En vers 19, alzo stierf Rachel. Dat heeft iets dan dus te maken met dat uitgaan van die ziel. Maar je zou kunnen zeggen van ja, het lijkt hier toch wel op dat lichaam en ziel hier gescheiden worden. Nou, dat is misschien ook wel zo. En dat dat de dood uitmaakt. Maar dan moeten we eerst gewoon nog eventjes iets verder studeren in dat begrip ziel. We hebben het vorige keer gedefinieerd als de hele mens, die werd tot een levende ziel. We zien nu ook dat het in de context komt van ja, iemand die zijn leven stelt voor een ander, of zijn ziel stelt voor een ander, betekent ik ben bereid om de dood in te gaan. Dus om geen levende ziel meer te zijn, zo komt het begrip ook voor. En nou hier kan die ziel dus uitgaan. Nou, wat betekent dat nou? Nou, laten we eens kijken. Na Genesis 2 komt het begrip ziel, nefesh, een tijdje helemaal niet meer voor. En dat zie je pas weer in Genesis 9. In Genesis 9. Gods verbond met Noach. En ik lees daarvan de eerste 6 versen. Genesis 9 vers 1 tot 6. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zei tot hen. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. En vervul de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte van de aarde. En over al het gevoogte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert. En in alle vissen van de zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Je ziet eigenlijk dat Noach die heerschappij over die schepping weer krijgt zoals Adam dat had. Dus het is feitelijk een hernieuwing van de opdracht aan Adam. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens ieders zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En ook hier, in dat laatste stukje, zie je een verwijzing naar de schepping van Adam. De mens in zijn beeld gemaakt, of geschapen. Nou, vers 4. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. De Statenvertaling doet hier best goed. Eigenlijk is het Hebreeuws nog veel compacter. vlees met zijn ziel. Vlees met zijn ziel, zijn bloed zult gij niet eten. Ziel en bloed worden hier gelijkgesteld. Ja, dus dat is, dat staat er helemaal niet tussen. Er staat toch het vlees met zijn ziel, zijn bloed zult gij niet eten. Tot nu toe was dus die mens gedefinieerd als een levende ziel toen de Heere hem de Neshemat Ruach Chaim had ingeblazen. Nu voelt Mozes zich gedwongen om ziel wat nader te verklaren. Ja, hij zegt dat niet voor niks erbij. Vlees met zijn ziel zou anders gewoon niet te begrijpen geweest zijn. Daarom zegt hij, vlees met zijn ziel, zijn bloed. Hij stelt dus ziel en bloed min of meer aan elkaar gelijk. Ik zeg min of meer omdat bloed in zichzelf niet de ziel en het leven van de mens uitmaakt. Maar het bloed is wel het meest essentiële voor het leven van de mens. En dat deze mens tot een levende ziel maakt. Wat doet bloed? Bloed vervoert de zuurstof en de voedingsstoffen naar de cellen. Waardoor die cellen van onze huid, van onze spieren, onze bloedvaten, dat die in leven kunnen blijven. En het voert ook de afvalstoffen weer af. Ja, en die zuurstof die heb je nodig voor de verbranding van je voedingsstof en dergelijke. Dus bloed is heel essentieel. Bloed zorgt er ook voor dat antistoffen bij infecties worden aangevoerd. Ja, dus als ik ergens een wond heb of inderdaad een infectie, ja, dan bevat dat bloed mogelijkheden om die wond weer te helen of die infectie tegen te gaan. Bloed is dus heel essentieel voor leven. En daarom schrijft Mozes hier, het vlees met zijn ziel, zijn bloed. Leven, ziel en bloed horen onafscheidelijk bij elkaar. Laten we nog even verder lezen in Genesis 9. Ja, zoals ik net al gezien heb. Voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van de mens. Van de hand van ieder van zijn broeder zal ik de ziel van de mens eisen. Wie dus mens zijn bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Mozes zei natuurlijk niet voor niets zijn ziel, zijn bloed. Bloed vergieten is dus ziel vergieten. Het is niet voor niks dat Mozes in Genesis 9 vers 4 die definitie geeft. Ziel is bloed. Dus bloed vergieten is ziel vergieten. Bloed vergieten betekent dat een mens niet meer is de levende ziel die hij was. En dat betekent dus dat de mens wiens bloed vergoten wordt geen levende ziel meer is. Het leven is eruit. En dat is overduidelijk ook de betekenis van vers 6. Dus levende ziel en bloed, zoals ik net al zei, ze worden onafscheidelijk bij elkaar. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Hoe was de mens gemaakt? Nou, als een levende ziel. En dat is naar zijn beeld. En bloed vergieten is dus zijn beeld verzieken. Zijn beeld verruineren. En dat wordt met bloed vergieten vergolden. Vandaar is het bloed voor bloed, zou ik kunnen zeggen. Er is nog een schriftgedeelte wat ziel en bloed met elkaar koppelt. En ook wel een hele belangrijke, dat is Leviticus 17. Leviticus 17. Leviticus 17 vanaf vers 10. En een ieder uit het huis van Israël en uit de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel die dat bloed zal gegeten hebben, dus voor ziel staat nefesh, die dat bloed zal gegeten hebben, zal ik mijn aangezicht zetten en zal die uit het midden van haar volk uitroeien. Want de ziel van het vlees is in het bloed, de nefesh van het vlees is in het bloed. Daarom heb ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen. Hier heb je bloed voor zielen. Het bloed doet verzoening voor zielen, of over uw zielen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Ja, waarom? Omdat in het bloed de ziel is. Of bloed is ziel. Daarom heb ik het tot de kinderen van Israël gezegd. Geen ziel van u zal bloed eten. Niemand van u betekent dat. Zal bloed eten. Nog de vreemdeling die als vreemdeling in het midden van u verkeert zal bloed eten. En ieder die ook van de kinderen van Israël en van de vreemdelingen die als vreemdeling in het midden van u van hen verkeren. Die enig wild gedierte of gevoogd dat gegeten wordt in de jacht gevangen zal hebben. Die zal dus zelfs bloed vergieten. En zal dat met stof bedekken. Want het is de ziel, de nefesh, van alle vlees. Zijn bloed is voor zijn ziel. Weet je dat, hier, dat er iets anders staat? Hier staat bloed in zijn ziel. Net als ziel in zijn bloed, is bloed in zijn ziel. Bloed en ziel, die worden vereenzelvigd. Daarom heb ik tot de kinderen van Israël gezegd, gij zult geen vlees, geen vleeses bloed eten, want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed, zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. Ja, dus, bloed is ziel, bloed is in de ziel, en de ziel is in het bloed. Een belangrijk hier in het gedeelte is dat bloed op het altaar wordt gegeven. Bloed wordt op het altaar gegeven. Het is voor verzoening. Daarom moest ook het bloed van Christus gestort worden. Zie je wat er staat? Hij stelde zijn nefesh voor zijn schapen. De nefesh van Christus wordt gestort. Het bloed van Christus wordt gestort. Dat is, zijn leven geeft hij voor het onze. Zijn ziel voor de onze. Dus hier in Leviticus 17 bestaat het evangelie. Daarin, in dat bloed wat gestort wordt, daarin lezen we Christus. In al deze verzen gaat het niet over een ziel die niet kan sterven. Sterker nog, het vergieten van het bloed is de dood. De ziel is het bloed, de ziel is in het bloed. En de bloed is in de ziel. En met het wegvloeien van het bloed stroomt het leven uit de mens en sterft hij of zij. Zullen we nu nog even teruggaan naar Genesis 35, want daar waren we mee begonnen. Genesis 35, vers 18. Het sterven van Rachel. Nou, wat is de context daar? Vers 17. Het geschiedde als zij het hart had in haar baren. Ze had een hele moeilijke bevalling. En wat gebeurde er bij deze moeilijke bevalling? Dat haar ziel uitging. En dan kun je dat want zij stierf. Je kunt het ook vertalen met waarlijk zij stierf. Dat betekent het woordje ki. Of dat zij stierf. Haar ziel ging uit. Dat ging eruit. Nou, Rachel bloedde dood in deze bevalling. In deze zware bevalling van Ben-Oni of Benjamin. Dat betekent dat haar ziel uitging. Haar bloed ging uit. Dat is de betekenis hier van het begrip ziel. En zo stierf zij. Nou, waar ik het ook nog over zou hebben vandaag, dat is dat aandoen. Dan gaan we weer eventjes terug naar 1 Korinthe 15. Dat belangrijke hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15. Woordje voor aandoen, dat is bekleden. Dat is aankleden. Een kleed omdoen. En dat is zo'n ongelooflijk belangrijk woordje. Dat dit vergankelijke en sterfelijke gaat bekleed worden met onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Ja, ook dat laatste. We krijgen ook onsterfelijkheid. Zelfs de mogelijkheid om te sterven wordt uitgebannen. Dat had Adam niet en Eva. Er kan nooit meer gezegd worden, als puntje, puntje, dan zul je de dood sterven. Want we krijgen die onsterfelijkheid. God die alleen onsterfelijkheid heeft. Christus heeft ook alleen onsterfelijkheid in zijn opstanding. En in Christus krijgen wij die onsterfelijkheid. Dus als, puntje, dan zul je de dood sterven. Die zijn in de nieuwe schepping ondenkbaar. Omdat die nieuwe schepping is gebaseerd op het werk van Christus. Het is gebaseerd op het werk van God zelf. Hij zelf, ja, God zelf, mens geworden in Christus. En als de laatste Adam heeft hij de vloek gedragen en weggedragen. Aandoen. Nou, Paulus gebruikt het woordje niet voor niks. Waarom niet? Ja, en bedenk dus eventjes, iedere keer als ik dat woord aandoen zeg, dan heeft het iets met aankleden, bekleden te maken. Nou, nu denk je, hoop ik, waarom ik helemaal aan het begin de nadruk legde op dat woordje naakt. Want het zielijke lichaam, dat wordt vergeleken met een bloot, een naakt tarwekorreltje. Een naakt graan. Paulus die had al verwezen naar de naaktheid van de mens in 1 Korinthe 15. Ja, dus in vers 38. Het naakte graan gaat dood en er komt een plantje uit. En op die manier, alzo, wordt die dood verslonden tot overwinning. Alzo zal dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Het naakte wordt bekleed met een heerlijkheid waar we geen weet van hebben. Waar we nog geen weet van hebben. Ik vraag me af of we er ooit weet van zullen krijgen. Dat naakte, dat sterfelijke, dat zielijke lichaam, dat gaat kleding aankrijgen. En we gaan bekleed worden met heerlijkheid. Als je een kledingstuk hebt aangedaan, dan draag je dat. Ja, dus ik draag nu een broek en ik draag nu een shirt. En dat dragen daarvan, dat vind je, in die betekenis vind je ook in vers 49. Heel mooi. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Zie je dat? En dat beeld van die aardse, wat wij nu dragen, dat is gewoon naaktheid. Ja, het klinkt raar, maar wij dragen naaktheid. We hebben gewoon helemaal niks. Maar wij zullen het beeld van de hemelse dragen. We worden weer hersteld in dat beeld. En een nog mooier beeld dan dat Adam had. En waarin Adam geschapen was. Omdat we ook niet meer sterfelijk zullen zijn. Zie je dat? Naakt. Ik zei net vers 38 trouwens, het is vers 37. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet. Dat worden zal, dus niet het toekomstige lichaam, maar een bloot, een naakt graan. Naar het voorval van tarwe of van enig andere graan. En dat blote graan, dat zielijke lichaam, dat wordt gezaaid. En de mens, die wordt aangekleed. We gaan iets aandoen. Wat gaan we aandoen? Onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. En dat zullen we dragen. Wat zullen we dragen? Nou, het beeld van de hemelse. We gaan dat beeld van die aardse gaan we dus verliezen. En we gaan het beeld van de hemelse dragen. Dat kleden. Of dat aandoen, dat kleden betekent, dat wil ik ook nog eventjes aantonen vanuit de schrift. Dat kan ik wel heel makkelijk zeggen, maar we moeten dat ook gewoon eventjes nalopen. Dus ik ga gewoon een aantal teksten, of de meeste teksten, waarin dat woordje voor aandoen wordt gebruikt, gaan we nalopen. Matthäus 6 vers 25 en je vindt het ook in Lucas 12 vers 22. Dat is trouwens ook wel een hele interessante waar het gaat over de ziel. Dus ik lees Matthäus 6 vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Er staat niet leven, ja staat er wel, maar wees niet bezorgd voor uw psyche, voor uw ziel. Wat gij eten en wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding en het leven niet meer dan de psyche. De psyche niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Nou, dat woordje voor leven is hier dus psyche en dat is equivalent met nefesh in het Hebreeuws. Het gaat hier in deze tekst niet om de onsterfelijke ziel, dat lijkt me duidelijk. Het gaat om het in leven blijven, om het levende ziel blijven. Lichaam en ziel worden hier ook min of meer aan elkaar gelijkgesteld. Alleen met dit verschil dat eten en drinken noodzakelijk is om de levende ziel ook daadwerkelijk in leven te behouden en bekleding niet. Je ziet hier eigenlijk een parallelisme en wat de Heer expres zo gebruikt. Dus hij zegt, wees niet bezorgd voor uw psyche, en dat staat parallel met uw lichaam, in het volgende deel van de zin, wat gij eet en wat gij drinken zult, en dat staat parallel met waarmee gij u kleden zult. Als het om een onsterfelijke ziel zou gaan, waarom zou de Heer dan eten en drinken gebruiken bij psyche? Dat zou dan veel meer horen bij het lichaam om dat te onderhouden. Maar hij doet dat niet. Hij koppelt eten en drinken aan bezorgdheid voor de ziel, voor de psyche. En als de levende ziel geen eten en drinken krijgt, wat gebeurt er dan? Dan sterft die. Ziel en lichaam gaan het eten, drinken en de kleding verder te boven. Kijk maar naar de vogels, de zemels, zegt hij dan. In Matthäus 22, vers 11... daar staat ook weer dat woordje voor aandoen. Matthäus 22 vers 11. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. Gekleed. Hij had geen bruiloftskleed aangedaan. Matthäus 27. Vers 31. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden zij hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Ja, dus hij kreeg hier die klederen weer aan die ze hem eerst hadden uitgedaan. Overigens, de naaktheid van de Heer Jezus aan het kruis. Ja, want die soldaten die zaten te dobbelen om zijn kleding. Dat heeft natuurlijk iets te maken met die naaktheid van dat blote graan waar we het over hadden. Van dat graan. Het dobbelen over de kleding van de Heer Jezus heeft een hele diepe betekenis in deze context. Het toont ook aan zijn hoe ver hij is gegaan. Hij is werkelijk de mensen gelijk geworden. Hij is naakt geworden, ontdaan van al zijn heerlijkheid. Markus 1. Vers 6. Dat over Johannes de Doper. Markus 1 vers 6. En Johannes was gekleed met kamelenhaar en met een lederen gordel om zijn lenden en had sprinkhanen en wilde honing. Dan had een kamelenhaar een mantel aangedaan. Dat is dat gekleed. En dan nog iets verder. In Markus 6, vers 8 en 9. En hij gebood hun dat zij niets zouden nemen tot de weg dan alleen een staf. Geen malen, geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden en met geen twee rokken gekleed zijn. Aangedaan zouden zijn. En Markus 15 vers 17. Dan gaat het weer over de Heer Jezus. En deden hem een purperen mantel aan. En een doornenkroon gevlochten hebben zetten hem die op. En drie versen verder, in vers 20. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan. Dat hebben we net ook al gelezen. En tenslotte Lucas 15. Lucas 15, vers 22. Het is in de gelijkenis van de verloren zoon. Althans, we noemen het de gelijkenis van de verloren zoon. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Ja, bekleed hem ermee. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Al deze teksten, die hebben dus te maken met het aandoen van kleding. Er is één tekst in alle evangelie, dus ook in Lucas, dat is aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Dat is in Lucas 24. Maar zelfs daar zou je dan kunnen zeggen, totdat gij bekleed zijt met kracht uit de hoogte. Ik wil je toch nog eventjes op verder gaan. Romeinen 13. Romeinen 13. Vanaf vers 12. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Paulus die vergelijkt hier iemand die heeft liggen slapen. Het is nacht geweest. En wat doe je dan? Nou, dan doe je je nachtgewaad uit als het licht wordt. En je doet daarna je klederen voor overdag aan. In dit geval zijn dit wapenen van het licht. Het is een soldaat die opwaakt en dan doet zijn wapenen van het licht aan. Dus die nacht is voorbij gegaan en dan gaan we dus die werken van de duisternis, die gaan we afleggen, die klederen leggen we af en we gaan aandoen de wapenen van het licht. En dat wordt uitgelegd door Paulus in vers 14. Ja, ik ben in Romeinen 13, dit was Romeinen 13 vers 12 en Romeinen 13 vers 14. Maar doet aan de Heere Jezus. Kleed u met de Heere Jezus, staat er dus eigenlijk. Kleed u met de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Ja, leg die wapenen, de werken van de duisternis, leg die af. Dus Romeinen 13 vers 14. Dus hier gebruikt Paulus, het is jammer dat de vertalingen dat niet laten zien, twee keer dat woordje aandoen. Bekleden. Kleed je met de wapenen des lichts. Bekleed je met de Heer Jezus Christus. Nou, dus in al die bovenstaande teksten, of bovengenoemde teksten die ik heb, gaat het over het aandoen of bekleed zijn met kleding. Die twee teksten in Romeinen zijn dan interessant, omdat Paulus het aandoen van de wapenen van het licht parallel doet met het bekleden met de Heer Jezus Christus. En dat is de nieuwe mens. Daar ga ik het straks nog even over hebben. We begonnen deze studie in het aandoen met het gedeelte in 1 Korinthe 15. Hoe het sterfelijk onsterfelijkheid in dit vergankelijk onvergankelijkheid aan zal doen. Paulus sluit daarbij in de verandering voor degene die levend zijn overgebleven. Dat was die verborgenheid die jij openbaarde. Voor degene die levend zullen overgebleven zijn. Die zullen veranderd worden. Maar die ook bekleed worden dus. Bekleed worden niet alleen met onvergankelijkheid. Zoals ik net al heb gezegd. Maar ook met onsterfelijkheid. In Christus krijgen we dus meer dan dat we hadden in Adam. Paulus komt in zijn tweede brief aan de Korintiërs hier nog een keer op terug. En dat zijn die versen 5, 2 Korinthe 5 vers 1 tot 3. Ja, de context waarin deze versen staan is weer ontzettend belangrijk. Ik kan daar nu niet te diep op ingaan, want we moeten bijna gaan stoppen, denk ik. Maar let in dit hoofdstuk er bijvoorbeeld op, in hoofdstuk 4 van 2... Dus het hoofdstuk voorafgaande aan 2 Korinthe 5, dus hoofdstuk 4. Hoe hij noemt de heerlijkheid van God. Die het beeld van God is. De heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. In vers 4. De heerlijkheid van God zie je dan ook in vers 6, in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is die nieuwe mens. De opwekking uit de doden, vers 14. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. en met jullie de daar zal stellen. Dat is de context waarin hij praat. Beeld van God, heerlijkheid van God. Opwekking uit de doden. En dan begint hij in hoofdstuk 5. Want wij weten. En dat want, of immers, staat er geloof ik in de herziene Statenvertaling. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat sluit aan op vers 15. Vers 16, 17 en 18 moet je eigenlijk weer lezen als een soort van tussenzin. Ja, dus, want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldige genade door de dankzegging van velen overvloedig wordt ter heerlijkheid van God. En bedenk dus dat hij het net heeft gehad over die opwekking uit de doden. En dan zegt hij tussen haakjes, daarom vertragen we niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dan zegt hij, want wij weten. En dat sluit aan op vers 14 en 15 voor die tussenzin. Wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft ook ons door Jezus zal opwekken en met ons daar zal stellen. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dus dat want van 5 vers 1, dat sluit helemaal aan op vers 14 en 15 van hoofdstuk 4. En dan vers 2 van hoofdstuk 5. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. En vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Hier begint hij weer over dat aandoen, wat hij ook in 1 Korinthe 15 gebruikte. En niet naakt, dat is weer exact datzelfde woordje. En Paulus gebruikt het alleen hier in zijn Korinthebrieven. Eén keer nog in de brief aan de Hebreeën en verder helemaal nergens. Gebruikt hij dit woordje naakt weer om dat naakte graankorreltje aan te duiden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Wanneer is die naaktheid? Nou, niet bij ons sterven. Naakt, dat zijn we nu al. Net als Adam en Eva al naakt waren toen ze nog levende ziel waren, maar wel gevallen levende ziel en vergankelijk geworden levende ziel. Toen waren ze naakt. Die naaktheid, dat zit niet op ons sterven, maar op onze huidige toestand. Dus Paulus die ziet de mens in zijn huidige staat. Als een naakt graan. Een sterfelijk en een vergankelijk lichaam. En dat, die naakte graankorrel, dat sterfelijke, dat zielijke lichaam, dat moet begraven worden opdat er een nieuw lichaam tevoorschijn komt. En hij spreekt zijn verlangen ernaar uit om bekleed, overkleed te worden en niet naakt bevonden te worden. Ja, vind je het gek? Hij had enig zicht op wat die heerlijkheid was. Vernieuwd te worden naar het beeld van God. Daarmee willen we toch bekleed worden en niet naakt bevonden te worden. Dus het zit niet op een lichaamloze ziel of iets dergelijks, dat naakte. Nee, hij spreekt hier over het bekleed worden met de nieuwe mens, Christus Jezus. Tot heerlijkheid van God. En dat is een heerlijkheid die de mens nu moet missen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 3... dat wij de heerlijkheid Gods derven. In Christus, de opgestane Christus, is hij een deel van een nieuwe schepping. En ook hier ligt weer de relatie naar Adam en de oude schepping. En ook die nieuwe schepping staat weer in de context van dit hele schriftgedeelte. Kijk maar in vers 17 van 2 Korinthe 5. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dat maakte is weg en het is nieuw. En wat een nieuwigheid is dat? De heerlijkheid Gods. En dat is geen toekomende tijd. Dat is nu. In hoop. We zien het niet. Dat zegt Paulus er ook heel duidelijk bij. Maar we merken ook niet de dingen die men niet ziet. Maar de dingen die men maar de dingen die we niet zien. Ja, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat is vers 7. Dus je ziet het met de ogen van het geloof en is het realiteit, is werkelijkheid. Betekent dan dat je niet meer hoeft te schamen? Ja, niet meer hoeft te sterven? Ja, natuurlijk moet dat wel. Want ook wij moeten, net als Paulus schreef in 1 Korinthe 15, dat naakte graan, dat naakte, dat zielijke lichaam, dat moet begraven worden. Opdat we overkleed zullen worden. Nou, laten we ook vers 4 en verder nog maar even bespreken. Moet je eens kijken in vers 4. Want ook wij, die in deze tafelzaken zijn, zuchten bezwaard zijnde nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Het is toch duidelijk dat Paulus hier de link legt naar 1 Korinthe 15, naar zijn vorige brief. Hij gebruikt weer precies dat woordje verslonden. Het sterfelijke wordt door het leven verslonden. En ook niet ontkleed, maar overkleed. Dat is weer dat aangedaan worden. En Paulus die rept hier in dit hele gedeelte niets over een ziel die eeuwig leeft. Daar gaat het hier helemaal niet om. Niet ontkleed, maar overkleed worden, legt hij uit, als het sterfelijke dat door het leven wordt verslonden. Exact hetzelfde zegt hij met wat andere woorden in 1 Korinthe 15 vers 53. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan is de dood verslonden tot overwinning. Paulus verlangt er niet naar om de oude mens uit te doen. Nee, hij verlangt ernaar om de oude mens uit te doen en de nieuwe mens aan te doen. Dat is iets heel anders. Hij verlangt zogezegd niet naar de dood en naar dat hele sterfsproces, om als een naakt graan in de aarde te worden begraven. Daar is ook helemaal niks aantrekkelijks aan. Laten we wel wezen. Dat is geen aantrekkelijk iets. Maar wat hij wel verlangt, en waarvan hij weet dat het zal gebeuren, want wij weten, het is de plant die eruit dat naakte zaad opkomt. Dat is de heerlijkheid van een nieuwe schepping. En laten we het vervolg ook nog maar even doen. Waarom zou Paulus het hier nu juist hebben over inwonen en uitwonen? Een raar woord, hè? Uitwonen. Ook in het Grieks een raar woord. Het is nou uitwonen. Het komt ook alleen hiervoor in de hele Bijbel. Ja, ook hier moet je gewoon weer niet denken aan een ziel. Waar heeft Paulus het nou net over gehad? Als hij begint over inwonen en uitwonen. Nou, hij heeft het net over een woning gehad in vers 1. Hij heeft het gehad over een aards huis van deze tabernakel. En hij heeft het over een gebouw van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is het. En dan heeft hij het in vers 2, heeft hij het over een woonstede die uit de hemel is. Om daarmee overkleed te worden. Om daarmee aangedaan te worden. Is een iets ander woord trouwens. Maar ook daar zit dat woord kleden dus in. Dat inwonen, dat is het wonen van ons als mens in onze zielijke lichamen. En het uitwonen is sterven. En wonen, dat nieuwe lichaam krijgen, aangedaan worden, overkleed te worden met die woonsteden van God die uit de hemelen is. Dus, hoe ziet Paulus dit nu? We wonen nu uit van de Heere in onze sterfelijke lichamen. We wonen nu uit van onze sterfelijke lichaam. En die sterfelijke lichaam worden we ontkleed en gaan we naar het verderf, naar de vergankelijkheid. Maar Godzijdank, we hebben Gods geest, de levendmakende geest van Christus. Dat is 1 Korinthe 15. Die hebben we als onderpand gekregen. En we weten dat we zullen inwonen bij de Heere. En natuurlijk schrijft Paulus dat we meer behagen om uit het zielijke lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Niet alleen uitwonen uit het lichaam, daar verlangt hij helemaal niet naar. zoals dat soms dan wordt gezegd, uitwonen uit het lichaam, nou betekent dan dat is mijn onsterfelijke ziel die verder gaat. Nee, hij zegt uitwonen uit het lichaam en bij de Heere inwonen. En dat is inwonen, bekleed te zijn met die woonstenen van God die uit de hemel is. Daarom gebruikt hij inwonen en uitwonen gewoon, omdat hij in vers 1 en 2 ook al woonsteden heeft gebruikt en tabernakel en het begrip huis. Daarom heeft hij het over deze toch wat iets wat vreemde woorden, inwonen en uitwonen. Hij beschouwt de mens als voor zijn dood en opstanding en na zijn dood en opstanding. Het is gewoon parallel met bekleed en niet naakt gevonden worden. Het is parallel met niet ontkleed, maar overkleed te worden. En dat is de heerlijkheid die we hebben in de Christus Jezus, onze Heer. Omdat Hij is opgestaan uit de doden. God heeft Hem opgewekt. En Hij zal ons opwekken in Hem. Efeze 4 en Colossense 3, die hebben ook nog een keer dat aandoen. En ik vind deze Bijbelstudie eigenlijk niet genoeg als we dat niet ook even bespreken. Dat is het laatste stukje. Efeze 4, vers 20 tot 24. Efeze 4, vers 20 tot 24. En het gaat dus nog steeds over dat begrip aandoen. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd of leren kennen. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen, uitdoen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, de Adammens, zal ik maar zeggen, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus hij heeft het hier ook weer over het uitdoen en het aandoen. De verwijzing is hier naar de schepping van Adam. Dat is eigenlijk niet te mis. Overeenkomstig het beeld van God geschapen, staat er in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De oude mens is die oude Adam natuur. En de nieuwe mens is de nieuwe Christus natuur. Dat zijn niet Bijbelse woorden. En daar moet ik natuurlijk een beetje mee oppassen. Maar ik wil hier gewoon duidelijk mee maken hoe Paulus ook hier weer denkt aan de eerste Adam en de laatste Adam. De eerste mens Adam en de tweede mens Christus. Met die nieuwe mens moeten we ons bekleden. Die geschapen is overeenkomstig het beeld van God. Die moeten we aandoen. Die kleding moeten we aantrekken. Colossense 3. Een parallel gedeelte. Vers 9. Lieg niet tegen elkaar. Terwijl gij uitgedaan hebt, heb je weer de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt, je hebt je bekleed met de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Hier heb je ook weer schepping. En hoe wordt die geschapen? Ja, in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus het gaat hier ook weer over het uitdoen van die oude mens. Sterfelijkheid, vergankelijkheid en het aandoen van de nieuwe mens. En die nieuwe mens is net als Adam geschapen naar Gods beeld. Geschapen naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dat is schepping. De vergelijking is met Adam, de eerste mens. Maar het gaat om Christus, de tweede mens. De heerlijkheid die de mens verloren is en daardoor naakt wordt bevonden, onze huidige staat, die wordt verre, verre overtroffen door de heerlijkheid die hij voor in de plaats krijgt. Omdat Christus God is, die mens is geworden en weer teruggekeerd naar God. En wij in hem. Dus aandoen van de nieuwe mens en het uitdoen van de oude. Dat is Efeze en Colossense. Bekleed worden en niet naakt bevonden worden. gekleed worden is aangedaan worden met Christus. En niet naakt bevonden worden. Dus dat naakte, dat is het afleggen van die oude natuur. En in Christus, schepping Gods. Het beeld van hem die de nieuwe mens geschapen heeft. En Adam die naar Gods beeld geschapen was. Het staat weer naast elkaar. En wat we in 2 Korinthe 5 ook hebben gezien. Het uitwonen en het inwonen. Het zijn allemaal aspecten die horen bij de opstanding. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. En geprezen zijn wonderlijke naam. Die dat alles heeft volbracht. Die dat alles heeft gedaan. Waarin in hem, bij al die weldaden die hij door Christus heeft verdiend, de onze worden. En dat ook wij mogen zeggen, wij weten dat we een woning hebben als ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, dat we een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het is namelijk in Christus Jezus, waar die woning voor ons wordt bewaard. En dan hoop ik dat we allen, eens geestes, mogen verlangen naar die woning. En dat we eens geestes ook zeer begeerig zijn, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want dat is het grote doel. Opdat de heerlijkheid van God in Christus Jezus weer zichtbaar wordt.